wil met u voorbeden doen voor volk en vaderland. Heere God in de hemel, we hebben net gezongen, ik geloof in u, de schepper van hemel en aarde. Ik geloof dat u de almachtige eeuwige God bent, die begonnen is, die volvoert en zal eindigen. U bent de eeuwige. En we mogen tot u spreken ook vanmorgen en met elkaar verbonden zijn door de techniek, maar bovenal verbonden zijn in die ene naam, de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En we willen belijden dat we uw hulp nodig hebben. We willen belijden dat we u nodig hebben elke dag. En we zijn stilgezet, soms bijna letterlijk stilgezet, door de tijd, door alles wat er gebeurt. En dank dat doordat we stilgezet worden, we beseffen wat het enige is wat waarde is. Het enige is wat ons er doorheen kan dragen, dat bent u. En daarom willen we onze ogen richten op u en het van u verwachten. Hemelse Vader, dank u wel dat u niet stilgezet bent, maar dat u doorgaat en dat u trouw blijft. En dank Heer dat we mogen weten dat de week die voor ons ligt, dat dat een week zal zijn waar u bij ons bent en dat u met ons meegaat. Maar we mogen ook verbonden zijn met elkaar, zoals ik net al zei. En zo mogen we ook voorbeden vragen, Heer, voor degenen die het moeilijk hebben. En Heer, we missen de samenkomsten, we missen het samen optrekken. We missen het ontmoeten van elkaar, ook als uw kinderen. Ik heb al een paar keer gezegd, we zijn dankbaar voor de moderne middelen. Maar u weet hoe wij mensen zijn van contacten, hoe wij mensen zijn van interactie met elkaar. Vader, wilt u ons bewaren en ons ook spoedig weer bij elkaar brengen, zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten en kunnen begroeten en samen kunnen zingen, samen kunnen optrekken, samen kunnen delen. En ja, dan willen we bidden voor degene die, wat ze dan noemen, een vitaal beroep hebben. Die ons verzorgen in deze tijd. In de medische wereld, in de praktische wereld, in zoveel dingen, heren, die nodig zijn. Brandweer, politie, ambulance, verpleegkundigen. Heren, wilt u hen nabij zijn en genadig zijn. Ook als ze zich juist in gevaarlijk gebied begeven om besmet te worden. Heren, wilt u hen bewaren en heel bijzonder genadig zijn en zegenen voor alle liefde die ze geven aan mensen. Zo mogen ook bidden, heren, voor de kinderen die weer een week ingaan van thuis school hebben. In het begin is dat leuk, is dat spannend. In het begin is het nog lijkt het een spel, maar het is nu al de derde week. Wilt u ouders energie geven om het vol te houden, creativiteit om de dagen zo te maken dat het nuttig is. En wilt u de kinderen zegenen, heren, als ze nu op een andere manier onderwijs krijgen, dat ze dat toch datgene mogen leren wat belangrijk is. En zo mogen we ook bidden voor degenen die verantwoording dragen in ons land, in deze wereld. We bidden voor de regeringen. We bidden voor ons koningshuis. Voor degenen die leiding hebben, beslissingen moeten nemen. Heren, vanaf de zijkant is het vaak heel makkelijk een oordeel te hebben en te roepen en een mening te uiten. Maar Heer, we willen bidden voor wijsheid, voor onze premier en voor zijn ministerstaf. Bidden, Heer, voor degenen die van het RIVM zijn, die beslissingen moeten nemen op grond van de cijfers die ze hebben. Wilt u ze verlichten met uw kennis? En ik wil u bidden, Heer, dat ze ook rekening zullen houden met u. Vader, als alles zo stilgevallen is in de afgelopen weken door het virus, dan weten we dat uw woord doorgaat. Beseffen, Heer, dat onze zendelingen ook gebonden zijn. En misschien ook geen contacten meer mogen hebben. En wil ook bidden voor onze zendelingen die uitgegaan zijn, dichtbij of ver weg. Wees ook hen nabij en zegen op de plek die u hen gesteld hebt. Bidden, Heer, ook voor hen, dat zij de middelen mogen gebruiken die u ook aangereikt zijn om het evangelie voortgang te laten vinden. Maar bescherm ze ook. Heren, de wereld is in rep en roer. We tellen de slachtoffers elke dag weer. En elke dag raakt het ons weer. En ik hoop dat het ons raakt, opdat het nooit gewoon gaat worden. En dat moet ons op de knieën brengen naar u toe. En moet ons diep afhankelijk doen worden van u. En we beseffen dat we niets kunnen van onszelf en u in alles nodig hebben. Vader, dank u wel dat u er bent en dat u de hele wereld in uw hand hebt. Wilt u een keer geven in het lot van deze wereld. We zien uit naar de komst van de Heer Jezus. We zien uit, Heer, dat dat rijk van recht en vrede en van rust. En tot die tijd mogen we vragen, ontfermt u zich over deze wereld. En ontfermt u zich ook over uw volk Israël. Wil ook dat volk in uw hand blijven houden en zegenen. Heer God, ik besef dat ik heel veel gevraagd heb. Ik besef dat wij heel veel vragen. Ik besef dat onze wensen zo groot zijn en oprecht zijn. En ik dank u dat u daar begrip voor hebt en dat u als vader wilt horen en willen tot slot uitspreken dat we u vertrouwen wat de toekomst ook gaat brengen. U bent de eeuwige, getrouwe, levende God. Geprezen zij uw naam. Amen. Het thema voor vanmorgen is: wat hoop je? Ik wil met u een gedeelte lezen uit de Bijbel, uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het 5e hoofdstuk en daarvan de eerste 5 versen. Romeinen, hoofdstuk 5, de eerste 5 versen. En ik lees voor in de herziene Statenvertaling. We vallen midden in het betoog van Paulus, maar daar zal ik zo meteen nog iets van zeggen. Maar hij heeft hierover hoop. Er staat geschreven: wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding. En de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord. Wat hoop je? Als ik dit een maand geleden aan u gevraagd had, had ik misschien dingen gekregen als: ik hoop dat de zomer niet zo warm zal zijn als vorig jaar. Ik hoop dat ik nog lang bij mijn kinderen mag blijven. Ik hoop dat het verjaardagsfeestje wat staat te gebeuren een fijn feestje zal zijn. Ik hoop dat ik mag slagen voor mijn eindexamen. Ik hoop op een leuke vakantie. Ik hoop dat de omzet van mijn bedrijf dit jaar nog beter zal worden. Ik hoop dat mijn aandelenpakket zal stijgen. Heel veel dingen die we dan gezegd zouden hebben. Maar als we dat vandaag zouden vragen, wat hoop je? Dan krijg je andere dingen te horen. Ik hoop dat de virus snel uitgewoed is. Ik hoop dat ik gezond mag blijven. Ik hoop dat ik het mag overleven. In een paar weken tijd zijn onze verlangens en onze wensen heel anders geworden. Wij als mensen hebben hoop en onze menselijke hoop betekent: wij hopen dat het mag staan te gebeuren, dat het misschien zo zal gaan zoals ik het wens. En natuurlijk is er niets verkeerds mee om wensen te hebben, om verlangens te hebben. En meestal zijn ze positief geladen. Het is niet verkeerd om die te hebben, om ergens naar uit te zien, om ergens naar uit te strekken, want hoop doet leven. Maar is het dezelfde hoop waar Paulus het hier over heeft? Als hij het heeft over de hoop die niet beschaamt. De hoop die er is voor gelovigen. Paulus, beter gezegd de Bijbel, heeft een ander woord voor hoop dan wij als mensen in de gewone taal zijn gaan gebruiken. Onze taal is veranderd. Maar hoop in de Bijbel is niet misschien. Hoop in de Bijbel is zekerheid. Letterlijk een vaste verwachting. Vast en zeker Of om met de Belgen te zeggen, zeker en vast. Hoop is niet misschien, maar een zekere verwachting. Paulus in het derde hoofdstuk laat zien dat de toestand van de mens zonder God is en dat is hopeloos. Geen relatie met de levende God. Dus ook geen positieve verwachting. Integendeel, de mens zonder God heeft geen hoop. Geen hoop om bij God te horen en te zijn. Geen hoop in dit leven en geen hoop voor na dit leven. Maar Paulus gaat door in zijn betoog en in Romeinen 4 spreekt hij over dat door geloof we gerechtvaardigd worden, recht voor God mogen staan. Op grond van het offer van de Heer Jezus op het kruis mogen we recht voor God staan. Hij is in onze plaats door het oordeel van God heen gegaan, heeft zijn leven gegeven als een zoenmiddel. En als we dat geloven, mogen we staan voor God. Mogen we leven voor God. En Paulus haalt dan Abraham aan, die op de belofte van God vertrouwde. En dan denk je, ja, Abraham had het makkelijk. Nou, als u zijn leven een beetje kent, weet u dat hij alles behalve makkelijk had. Hij moest heel veel stappen zetten in geloof. Heel veel dingen heeft hij niet gezien die God wel beloofd heeft. En uiteindelijk in zijn nageslacht heeft verwezenlijkt. In het vierde hoofdstuk, vers 18, schrijft Paulus. En hij, Abraham, heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Abraham vertrouwde op Gods belofte. En vers 21 staat, en hij, Abraham, was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat hij beloofd heeft. Abraham vertrouwde en hij wandelde met God. Hij leefde met God. En het was echt niet altijd makkelijk. De Bijbel schildert hem ook als iemand die soms het heft in eigen handen nam. Maar hij staat opgetekend in de galerij van de gelovigen, de eregalerij in Hebreeën 11. En er staat dat Abraham door het geloof de stad verwachtte, waarvan God de bouwmeester was. Abraham geloofde. Hij vertrouwde. Hij hoopte als een vaste zekerheid dat zou gebeuren wat God gezegd heeft. Het eerste vers van Romeinen 5 staat, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door geloof in Gods Zoon mag je weten dat je zonden vergeven zijn. Dat God je een nieuwe schepping gemaakt heeft, tot zijn kind gemaakt heeft. En dat je recht mag staan voor hem. Wat een wonder. En dat je vrede hebt bij God. Vrede hebt met God. Geen oorlog meer. Geen wapenstilstand meer. Maar vrede bij God. Hebt u die vrede al? Ga dan naar die God toe. In de Heer Jezus. Vestig je blik op het kruis, dan krijg je hoop, een zekerheid, de Bijbelse hoop. Je mag naderen tot die God en je mag leven met die God. Onze hoop is op de Heer Jezus Christus gevestigd. En dat is de basis ook. Het geloof in de Heer Jezus, de Zoon van God, die de toegang tot de genade gegeven heeft. Door hem, zegt Paulus, hebben we ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. We mogen staan. Niet weifelend achter de Heer Jezus aan, om het zo maar te zeggen. Maar gaan staan in datgene wat hij ons beloofd heeft. En dat niet alleen. Er staat ook, en wij roemen. Wij prijzen. Wij maken groot. In de hoop op de heerlijkheid van God. Want dat is het gevolg Als je die hoop gevestigd op de Heer Jezus, daarin gelooft en daarvan uitgaat, mag je hopen op de heerlijkheid van God. Vers 2b. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En wat betekent dat? Heel veel van te zeggen, maar ik wil kort zeggen, wij mogen uitzien om de grootheid en de luister van God te zien. Wij, door genade, door het geloof, zijn voorbestemd om de grootheid en de luister van God te zien. Dat zal straks zeker zijn. Paulus spreekt in Romeinen 8 vers 21 dat we hoop hebben op de bevrijding van de schepping. We zien uit naar de dag dat de gebrokenheid van deze schepping opgeheven zal worden. Wij weten dat het zeker zal gebeuren, want God heeft het gezegd. En zoals we vorige week ook gehoord hebben op deze plaats, we mogen God geloven op wat hij gezegd heeft in zijn woord. En zo mogen we uitzien naar de bevrijding van de schepping. En daarachter mogen we weten, dan mogen wij die luister en de grootheid van God zien. Dat is zeker. Wat een geweldig vooruitzicht. Dat is niet een misschien, maar een zeker weten. Als ik nu amen zou zeggen, zult u denken, ja, oké, we worden weer even een beetje zoet gehouden, in alle eerbied gezegd, van straks wordt het beter. En dan zouden heel veel mensen gelijk hebben die zeggen van stil maar, wacht maar. En als een soort verdoving om het lijden van vandaag de dag maar passief te ondergaan. Opium voor het volk wordt dat dan genoemd. Maar Paulus zegt nog iets in dit gedeelte. Dat we niet alleen roemen in de hoop van straks, maar we roemen ook nu, vers 3, in de verdrukkingen. Wij roemen ook nu in de verdrukkingen. Niet alleen straks, maar ook nu. Nu in zijn aanwezigheid, in zijn handelen. Ik geloof dat God aan het werk is en wil met deze wereld, met zijn gemeente, met zijn kinderen. En ik roem daar nu al in dat hij daar iets gaat uitwerken in deze wereld, in de gemeentes, in de gelovigen. We mogen geloven op God op grond van het kruis en we mogen hoop hebben voor de toekomst, maar ook voor vandaag. Ja, ook voor nu. En wat zegt Paulus dan in het derde vers? Wij roemen ook in de verdrukkingen. Nou, misschien valt dat een beetje rauw op je dak. Moet ik blij zijn, me verheugen in de verdrukkingen? Verdrukking wil letterlijk zeggen samengedrukt worden. En dat ervaren we nu in het leven, worden samengedrukt. Het is een, als wat een zware last op ons is, verdrukking. En we weten vanuit de schrift dat het gelovigen in deze wereld verdrukkingen wachten, dat we niet aanvaard worden. Die tijd zal steeds donkerder worden. Dat mogen we geloven op grond van het profetische woord. Maar als gelovigen staan we ook nu te midden van deze crisis als mensen in de verdrukking. En lijden we mee. En lijden we ook zelf. En Paulus zegt, wij roemen in de verdrukking omdat. Wij roemen niet in de verdrukking aan zich. Maar omdat de verdrukking iets uitwerkt. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. De verdrukking levert volharding op. De verdrukking vraagt ook volharding. En het vraagt nu om vol te houden, om geduldig te blijven, om standvastig te blijven. Even komen de berichten van de overheid wel binnen, dat we afstand moeten houden, dat we bepaalde dingen niet meer moeten doen. Maar als het langer duurt, houden we dan vol? En worden elke keer weer opgeroepen om de maatregelen die de maatschappij opgelegd zijn, om vol te houden. En door te blijven gaan met afstand te houden van elkaar. Door te gaan om geen drukke plekken op te zoeken. Vol te houden. En dat is een goede zaak op zichzelf. Maar wij als gelovigen worden ook opgeroepen om in de verdrukking vol te houden. Om op God te blijven vertrouwen. Verdrukking kan je twee kanten opduwen. Van God af of naar God toe. En ik hoop dat u juist door alles wat in de afgelopen weken gebeurt, mag ik het zo nog breder trekken, door alles wat in uw leven gebeurt, u nog meer naar God toegedrukt wordt. Dat God zich uitstrekt. En daarin volhardt. Ja, dat is niet makkelijk. Dat had Abraham ook. Hij had het ook niet makkelijk in zijn leven. Met Lot, met vijanden, met verleidingen, met de farao, met zoveel dingen. Maar hij hield vol. En al die moeite die hij meemaakte, deed hem juist nog meer naar God toe drijven. Deed hem nog meer van God verwachten. En wij mogen weten, broeders en zusters, op grond van Gods onfeilbare woord, hoe het ook gaat, God is erbij. En het loopt hem niet uit de hand. We roemen in de verdrukking, want daardoor leren we vol te houden, om vast te houden aan God. En dan gaat Paulus nog verder. De verdrukking brengt volharding teweeg, en de volharding ondervinding. De volharding levert ondervinding op. Beproefdheid staat in de NBG-vertaling. Je zou het kunnen vertalen met ervaring. Met bewijzen van. Als we kijken naar de maatschappij. Als we het volhouden om die maatregelen die er zijn door te zetten. Dan zullen we merken dat het aantal besmettingen zullen afnemen, is de verwachting. En zal de virus uitgewoed raken. Dat wordt onze ervaring. De maatregelen die we genomen hebben, die hebben effect. En als wij als gelovigen in de verdrukking, in de moeite die we nu meemaken, volhouden om op God te vertrouwen, zullen we ervaren dat er vrede en rust in ons leven is. Ondanks. Ik hoor je hardop denken. Ik merk geen rust en vrede. Ik kan me dat zo goed voorstellen. Ik kan me dat zo goed voorstellen dat je soms onrustig wordt en onvredig gevoel hebt. Weet u wat u dan moet doen? Dat gewoon tegen God zeggen. Richt je op hem. En als wij opnieuw die belofte doen aan de Heere God die ook Abraham deed. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook bij machten was te doen wat hij beloofd had. Misschien moet je gewoon tegen God zeggen, Heere God, ik wil op u vertrouwen. En ik wil tegen u zeggen, ik snap het niet en ik kan het niet begrijpen, maar ik geloof dat u bij machtig bent te doen wat u beloofd hebt. U kunt mij vasthouden. En dan mag je die ervaring hebben, die ondervinding hebben. Dat in de verdrukking, door vast te houden aan God, je een vrede hebt die alle verstand te boven gaat. En dan gaat Paulus nog één stapje verder. En hij zegt, de volharding brengt teweeg ondervinding en de ondervinding brengt hoop. De ervaring levert hoop op. Zekerheid, die Bijbelse hoop, weet u nog? Die verwachting van het goede. In de maatschappij, als we in deze moeilijke tijd volhouden om te doen wat gevraagd wordt, zullen we ontdekken dat het werkt. En dat er dus kans is, een grote kans is, dat we het overleven en dat alles weer goed komt. En straks weer gewoon de draad van het leven kunnen oppakken. Maar voor de gelovigen gaat het nog verder. Het levert de hoop op, God zal er altijd bij blijven. Hij zal altijd doordragen, hoe dan ook. Verdrukking vraagt van ons volhouden om op God te zien. En zullen ervaren dat hij doet wat hij zegt. En dan hebben we hoop voor de tijd die voor ons ligt. De maatregelen die de maatschappij heeft opgelegd zijn een hoop naar de wereld. We hopen dat het werkt. We hopen het maar. Maar de hoop die we van God hebben is zeker. En ik geloof dat in deze periode die we nu meemaken als gemeentes, maar ook als persoonlijke gelovigen, dat het ons klaarmaakt voor de tijd die voor ons ligt, dan waarin we nu kunnen zien hoe God trouw is in ons leven, zal hij het ook straks zijn. Dus ik hoop, menselijk gesproken, maar ik weet dat de ervaringen die met God opdoen in deze periode ons sterker zullen maken voor de toekomst. En daarom roem ik er nu al in. Ik dank niet voor de ellende. Ik dank niet voor de virus. Ik dank niet voor alles wat er gebeurt. Integendeel, mijn hart huilt om zoveel pijn en zoveel leed bij mensen en dood. Maar ik wil danken in de ellende. Ik wil danken in de moeite. Dat God tot zijn doel komt. Dat we nog meer zullen zien wie God is. En dat God doet wat hij gezegd heeft. Mijn gebed is dat door deze periode, en als we vasthouden aan hem, dat door de ervaring die we met hem hebben van zijn trouw, het zeker mogen weten, God is groter dan wie of wat dan ook. En dat ons vertrouwen toeneemt in hem. En dat we standvastiger worden in de storm, zodat we een volgende storm aan kunnen. God is alles. Daarom begonnen we deze samenkomst ook met prijs de Heer, met blijde galmen. En het uit te zingen, ik geloof in u. In God, de schepper van hemel en aarde. En bidden te zingen, ik verlang naar u en ik heb u nodig. En ik dank u dat u zich aanbiedt als herder. Mijn hoop is op u. En de hoop op God maakt niet beschaamd. Gaan we uitzien naar hetgene wat God gaat doen in deze periode, in ons persoonlijk leven? Ik hoop dat ons geloof verdiept wordt. En dat we daardoor nog meer hoop hebben voor de dagen die voor ons lichten. Voor de tijd die voor ons ligt. En dat bij een volgende storm, we weten, maar toen was God betrouwbaar. En we hebben hoop, dus de zekerheid, ook nu is hij betrouwbaar. Die hoop op God zal niet beschaamd worden. Want zijn liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Hij blijft verbonden met ons. Mijn hoop is op u. En Paulus schrijft een eind verderop in de Romeinenbrief en daarmee wil ik afsluiten. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Amen. Zullen we samen bidden? Vader, dank u wel. Dank u wel dat u een geweldig doel ook hebt met deze periode. Dank u wel dat u trouw bent en blijft en dat u trouw ook wilt bewijzen aan ons. Geef, Heere God, dat we ons niet door de omstandigheden laten afdrijven van u, in opstand of in boosheid of in twijfel, maar juist naar u toe zullen gaan. Met onze lege handen, met onze twijfel misschien. Opdat we hoop mogen krijgen van u. Dat we in de verdrukking valken willen houden met u, zodat we ook mogen ervaren dat u erbij bent. En dat we hoop hebben voor de toekomst. Dank dat u er bent. Dank dat we u mogen kennen. Dank dat we vast mogen houden aan u. En dank dat u een betrouwbare God bent. Heere, zo bidden we voor elkaar. Voor de dag en de week die voor ons ligt. Wees met ons. Help ons om elke dag omhoog te zien naar u. Help ons om vol te houden, te vertrouwen op u. En misschien mogen we elkaar aanmoedigen. Hou vol. Hou vol te vertrouwen op de levende God. En ik geloof dat we in de komende week zullen ontdekken dat u betrouwbaar bent. Hoe het ook gaat. In gezondheid of in ziekte. U bent en blijft getrouw. Heer, zo leggen we de week voor u neer. En we danken u dat u meegaat. En we danken u dat we uw belofte hebben, uw woord. Waar we in het geloof onze hand op mogen leggen. Waarin u zegt, ik de Heer zegen je en behoed je. Ik de Heer doe mijn aangezicht over je lichten en ik ben je genadig. Ik de Heer verhef mijn aangezicht over je en geef je mijn vrede. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen. We zijn aan het eind gekomen van deze bijzondere samenkomst, waar we met elkaar verbonden waren in de Heer. En we gaan als slotlied zo zingen, dat is 123. Groot is uw trouw, o Heer. We eindigen met de woorden van de schrijver van de Hebreeënbrief. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. Groot is uw trouw, o Heer.
Dat